Inleiding. We leven in leugens. En we weten het. Ze zuigen onze longen leeg. Ze zijn de smog, de antizuurstof van ons bestaan. Dit klinkt dramatisch, pathetisch zelfs. Stel aan de gemiddelde aardbewoner de vraag of hij wil ruilen met het inkomen van de gemiddelde westeling, met onze vrijheid en onze veiligheid, en hij zegt ja, zonder ook maar met zijn ogen te knipperen. Omgekeerd zouden wij in een romantische of idealistische bui misschien wel eens willen verhuizen naar een eerlijk en eenvoudig leven in harmonie met de natuur. Maar verhuizen we naar pakweg Botswana, Bolivia of Bangladesh en leven we in de gemiddelde omstandigheden van de mensen daar, dan houden we het er geen half jaar uit. En waarom zouden we het doen? 90% van de mensen is hier gelukkig. Dat wil zeggen, vult op enquêteformulieren in dat ze gelukkig zijn. Maar er trekt kou op achter onze vrije, rijke, gelukkige rug. Want je studeert, je werkt en leeft je digitale en sociale leven. Maar als je thuis alleen voor de spiegel staat, weet je dat er op al die plekken iets niet klopt. Iets belangrijks. De website die je bezoekt belooft je een betere internetervaring als je de cookies accepteert. En je weet dat je persoonsgegevens per direct in handen vallen van een miljardenindustrie. We respect your privacy, zegt het icoontje. Klik op oké en je bent je privacy kwijt. De speciaal op jouw interesses afgestemde nieuwsselectie op je telefoon lijkt in jouw belang, totdat je merkt dat nieuws over interesses die geen commerciële waarde hebben niet meer aangeboden wordt. Trouwens, wie wil er alleen maar nieuws lezen in zijn eigen straatje? En wie wil wat hij leest laten bepalen door een commercieel algoritme? Overal roepen mensen je toe dat wat dan ook is wat jij echt wilt. Maar je weet altijd dat op dat moment iemand probeert je iets te verkopen of een abonnementje aan te smeren. Vervolgens lieg je tegen jezelf dat wat dan ook is wat jij echt wilt en zit je vast aan dat abonnementje. En je accepteert op internet stomweg alles. Elke keer voor elke website opnieuw je cookie settings invullen is geen doen. Je doet mee. We liegen, want de waarheid plaatst ons voor een spiegel waar we niet in willen kijken. Die waarheid is dat we leven in een economisch systeem dat enorme voordelen heeft. Bijna alles wat je wilt is in de basisvariant knettergoedkoop en bereikbaar. Als je je basis maar prijsgeeft. Vervolgens glij je een wereld in waar je bijna niet meer uit terug kunt. Eén spa dieper moeten we nog. Want het probleem is niet dat we liegen tegen onszelf, maar de reden waarom we liegen. Er is een onderliggend patroon. En dat patroon kon wel eens de reden zijn waarom het in onze wereld niet echt opschiet. Als je naar de schijnbaar onoplosbaar zieke situaties in de wereld kijkt, lijkt het alsof er een wirwar van oorzaken aan ten grondslag ligt. Wat ons internetgedrag te maken heeft met het economisch systeem is nog wel te bedenken. Maar wat heeft dat dan weer te maken met de eindeloze stroom verhalen in de categorie MeToo? En wat hebben die verhalen weer te maken met het racisme dat maar niet uitgebannen wordt? En wat heeft dat weer te maken met de misbruiksschandalen in de sport, de kerk en de filmindustrie? En met de bizarre proporties van de kloof tussen de armste helft van de wereldbevolking en de paar onvoorstelbaar rijke aardbewoners? En wat heeft dat weer te maken met de wereldwijde roep om zogenaamde sterke leiders? Donald Trump, Vladimir Poetin, Boris Johnson, Jair Bolsonaro. En wat heeft dat weer te maken met ons onvermogen om de onvoorstelbare welvaart en techniek die er wereldwijd is, in te zetten om die wereld duurzamer te maken? Als we ergens een gedeeld belang hebben, dan is het toch daar. Dit boek draait om het vermoeden dat er een mechanisme is dat in al deze problemen een fundamentele rol speelt. Deze eeuw begon in het jaar 2000 met de droom van een zelfbewuste individuele mens in een gelukkige wereld. De internetbubbel was op zijn hoogtepunt en er waren economen die in volle ernst voorspelden dat recessies tot het verleden behoorden. De kapitalistische heilstaat was aangebroken. We zijn amper 20 jaar een beurscrisis, een bankencrisis en een coronacrisis verder en we weten dat we massamensen zijn in een massasysteem. We zitten vast in een eindeloze reeks afhankelijkheidsrelaties. Niks individualiteit. Afhankelijkheid. Dat is het woord dat in alle genoemde problemen een rol speelt. We worden afhankelijk gemaakt en we maken onszelf afhankelijk. Op een dag word je wakker, misbruikt door de leugens van mensen, bedrijven of systemen. Je weet dat je machteloos staat en je schikt je. Op dat punt komt dit boek in verzet. Dit boek wil je een wapen in handen geven dat misschien wel niemand in deze verwetenschappelijke tijd ziet aankomen. Het begrip heiligheid. In alle godsdiensten ter wereld speelt het een hoofdrol. Natuurlijk, we hebben religie overboord gegooid en vrijwel niemand beschouwt zichzelf nog als religieus. Maar we hebben met het vuile badwater van de religie ook een kind weggegooid. Het kind in onszelf. En we missen het. Heiligheid. Archeologen ontdekten in 2020 vlakbij Stonehenge een systeem van prehistorische schachten. Elk 5 meter diep. Die schachten, 4.500 jaar oud, vormden een cirkel rond een heilig gebied, zeggen archeologen. Ofwel ze leidden mensen naar de religieuze plaatsen binnen de cirkel, ofwel ze waarschuwden mensen dat ze erbuiten moesten blijven. Het gekke is dat dit soort plekken maar niet vergeten raken, of afgeschreven, achterhaald. Hoe modern we ook zijn, we blijven ze koesteren. Van Stonehenge tot de Perzische vuurtempels, van de kathedraal van Chartres tot de grote piramide van Tenochtitlan, van Ayers Rock en de Tempel van de Hemel in Beijing tot de kloosters van de Athos. De mensheid heeft altijd heilige plaatsen gebouwd. Zelfs het oudste bekende voorbeeld, de tempelheuvel Göbekli Tepe in Turkije, 11.500 jaar oud, is van een omvang die wetenschappers tot de opgravingen in de jaren 90 niet voor mogelijk hielden. Heilige plaatsen oefenen ook op ons, moderne mensen, een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Als we de wereld overreizen, zoeken we die plekken op. Dat is raar. Want om heiligheid hangt de wierookgeur van religies. En zo godsdienstig zijn we niet meer. Waar komt onze hang naar het heilige dan vandaan? Uit een diepe behoefte in onszelf, gelovig of niet. Want we blijven het doen. Mensen blijven heilige plekken maken. Ze willen hun as uit laten strooien op het gras van hun favoriete voetbalclub. Ze koesteren handtekeningen en andere relieken van hun favoriete zangers en maken monumenten, heiligdommen, voor geliefden die overleden zijn aan een ziekte, het Wilhelminabos bij Dronten, of tijdens een ramp, het MH17-monument in Vijfhuizen. Bermmonumentjes bewaren de herinnering aan verkeersslachtoffers, wat niet zoveel anders is dan de kapel die in Dokkum ontstond op de plek waar de heilige Bonifatius in 754 na Christus werd vermoord. Al dagboekschrijvend keek Anne Frank in de oorlog door het raam van het achterhuis uit op een witte paardenkastanje. Toen die boom, we schrijven rond de millenniumwisseling, stervende bleek, stak eerst de gemeente Amsterdam 365.000 gulden in een reddingsplan. Er volgden kapvergunningen en rechtszaken, veiligheidsanalyses en nog meer reddingsplannen. Toen de boom in 2010 omwaaide, de stalen steunconstructie ten spijt, was dat wereldnieuws. Het veroorzaakte bij dagboeklezers over de hele wereld diepe emoties. Al snel ontstond er een handel in heilige boompjes, gekweekt uit de kastanjes van de boom van Anne zelf. En uiteraard van een echtheidscertificaat voorzien door de Anne Frank Stichting, zoals de Rooms-Katholieke Kerk officiële verklaringen van heiligheid afgeeft. Heiligheid is misschien een vergeten begrip, maar besef van heiligheid hoort bij het basisgereedschap van de mens die sleutelt aan een betekenisvol leven. Jij bent heilig. Dat is de basisstelling van dit boek. En de ander, de mens die op je pad komt, is ook heilig. Dat besef is een wapen, tegen de afhankelijkheid en tegen het misbruik. Het is een besef als een tuin. Als je die zorgvuldig wiedt, water geeft in droge tijden, snoeit en maait, wordt het een paradijsje. Maar als je dat besef niet actief vormgeeft en onderhoudt, loopt het je tussen de vingers vandaan. Verwildert het, terwijl jij staat te kijken naar hoe mooi het had kunnen zijn. Maar hoe doe je dat, heiligheid onderhouden. Zijn daar trucs voor? Rituelen? Voor de helderheid, dit is geen religieus boek. Het zoekt misschien wel allereerst lezers die niets met het christelijk geloof hebben. Al was het maar omdat er daar veel meer van zijn. Sinds 2017 beschouwt iets meer dan de helft van de Nederlanders zichzelf als niet religieus. Mocht je denken, zoveel gelovigen nog? Ik kom in mijn omgeving nooit iemand tegen die nog naar een kerk gaat. Dat klopt. Van de leden van de twee grootste christelijke kerken in Nederland, samen goed voor bijna een derde van de Nederlandse bevolking, gaat tussen de 60% en 70% zelden of nooit naar de kerk. Je kunt het ook anders formuleren. Religiositeit in Nederland trekt zich steeds minder aan van kerkmuren. De inzichten in dit boek zijn wel ontstaan door een van de beroemdste religieuze verhalen over heiligheid. Het paradijsverhaal uit de Bijbel, gelezen op een religieuze plek, een klooster. En niet zomaar één, het jongerenklooster in Deventer. Jongvolwassenen, twintigers, meer of minder gelovig, stappen in het jongerenklooster een tijdje in de traditie van 1700 jaar oud, samen op een helder ritme van 4 getijden, 4 momenten per dag, en vooral luisterend. Niet wat je zegt is in het klooster het belangrijkste, maar wat je hoort, juist als het stil is, juist als niemand iets zegt. We hebben in de loop van de tijd enkele honderden jonge mensen meegenomen in het verhaal dat het hart vormt van dit boek, tijdens vele kloosterweekenden. Daar zaten trouwe kerkgangers bij, zoekers en groepen mensen die zichzelf atheïst noemden. Zo zit het ook in mij. Ik ben een tijdje fel atheïst geweest, maar ik vrees dat de filosoof Gerco Tempelman mij zou scharen onder de mensen die hij ongeneeslijk religieus noemt. En nu ben ik zelfs de huisgeestelijke van een kloostergemeenschap. Maar de boom uit het paradijs steekt boven alles uit. We zullen het in dit boek lezen als wat het ook is. Een groot verhaal uit de wereldliteratuur. Ten slotte, een geestelijke die zegt dat hij niet gaat preken, dat klinkt als een website die zegt: wij respecteren uw privacy. Het is zoals een scherpzinnige dominee ooit schreef: geloof nooit een dominee. Denk zelf.